hier is het geluid.
Mensen, goedenavond. Zullen we allemaal onze plek innemen? En de deuren sluiten zich. Dank je wel, Frank. Mensen, vanavond zijn we hier in de raadzaal aanwezig voor de warme overdracht van de begroting 22. En dat is natuurlijk best wel een belangrijk moment, want dit is de laatste begroting van dit college. Maar tegelijkertijd is het de eerste begroting van deze wethouder. Dus eigenlijk wel een bijzondere avond. Dit is een openbare bijeenkomst en het wordt live uitgezonden via de raadswebsite. Dus dan weten jullie even dat heel Tinalo meekijkt. Wethouder Henny van den Born die zal de begroting toelichten en ook de verdere procedure even schetsen hoe we daarmee omgaan. Geef ik het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is inderdaad wel een bijzondere ervaring. Blij dat ik nog even mee mag maken. Najaarsbrief 2021 en de begroting 2022. Die komen nu aan bod. U krijgt de stukken op papier. De enveloppen liggen daar al klaar voor de verschillende fracties. En als ik het goed begrepen heb, zit daar ook een persbericht bij. Zodat u dat alvast heeft. En in de loop van deze vergadering dan zal het persbericht en de stukken ook digitaal naar de media gestuurd worden. Maar dan is het wel zo dat u als raad toch als eerste geïnformeerd bent. En dan zien we voor morgen en de komende week al wat de pers ervan maakt. Maar dat is nog verborgen in de schoot der toekomst of zo. We beginnen bij de najaarsbrief. En ik zal eens even kijken of we het technisch allemaal voor elkaar krijgen. Maar dat zou moeten lukken. Even wakker worden. Ja. Dit is het bekende schema van hoe loopt die procedure ook alweer van... De hele begrotingscyclus van jaar in jaar uit. Wij hebben in vorig jaar de begroting 2021 gehad. In het begin van het jaar hebben we de jaarrekening van het jaar daarvoor gehad. Dat is allemaal gepasseerd. We hebben de voorjaarsbrief over deze begroting gehad. En de perspectiefnota voor het volgend jaar besproken. En waar we vanavond staan is dan de derde lijn, zeg maar. De najaarsbrief 2021. Dus de stand van zaken dit jaar ten opzichte van de begroting zoals die vorig jaar is vastgesteld. En de vooruitblik naar de begroting 2022. En in deze documenten zijn dan de mei- en de september-circulaire verwerkt van 2021. Interne ontwikkelingen die er geweest zijn, besluiten die hier genomen zijn, die zijn er verwerkt. In de najaarsbrief worden de mee te nemen gelden benoemd. En die zitten dan weer verwerkt in de begroting 2022. En allemaal onder het voorbehoud van aanvaarding door deze raad. Oh, dat gaat hard. Mooi. De najaarsbrief. Dan kijken we eerst even naar de bijstellingen. Ik hoop dat het leesbaar is. Als ik zo kijk is het best wel klein. Maar goed. Het totaal onderaan de streep, in dit geval bovenaan, is een bedrag van min 4000, ruim 4000 euro. Dat is op zich niet zoveel, maar er zitten, is wel samengesteld uit een heel aantal grotere bedragen. Die loop ik even langs. Het schommelfonds wat vrijvalt, dat is eigenlijk om pieken op te vangen. Nou, dat hoeft nu niet meer, want we weten nu waar we staan. De algemene uitkering die 1,5 miljoen hoger ligt. De provincie heeft een bedrijvenregeling en daarvan komt binnenkort of over een tijdje de definitieve afrekening, dat weet ik niet, maar dit is een tussentijdse afrekening, dus levert ons 150.000 euro op. De WPDA die heeft plussen en minnen die bij elkaar optellen tot plus 170.000 euro. De budget van de praktijkondersteuners voor de huisartsen, dat was hier een apart bedrag, maar dat is inmiddels verwerkt in de, gewoon in de personele begroting. Dus dat kan apart vrijvallen. En dan zijn er nog wat klein bier van 15.000 euro. Daar staat tegenover andere bedragen met een minnetje ervoor. Tijdelijk beheer van gebouwen, gebouwen leegstaan die langer in beheer blijven dan we gedacht hadden. De dividenden van Centen en Nexus, als ik het goed heb, die vallen wat tegen. Sociaal domein, ja, we zijn dat nu dus aan het, op een andere manier aan het begroten. Dus nu wordt zichtbaar wat, dat moeten we dit jaar dus nog bijstellen. Dus daar komt 1,5 miljoen bij op de eerste begroting. En dan zit er in het centrumontwikkeling Zuid-Laren een tegenvaller van 500.000 euro. Dat zijn de kosten van een aantal onderzoeken die uitgevoerd zijn, maar die dus niet in de GEX opgenomen kunnen worden, maar die we dus apart moeten regelen. Dus een tegenvaller, maar dat toch weer van 500.000 zit je niet op te wachten. Ja, als het, als het onverhelderende vragen zijn, dan
de heer Van der Boogaard. Ja.
Het sociaal domein. Misschien zie ik toch een eind weg. 1,598 miljoen minder. Ik wil dat even zien. Ik zit ook slecht voor. Mijn vraag is van, het Rijk heeft natuurlijk extra geld beschikbaar gesteld hè, voor de jeugdzorg en dergelijke. Is het meegerekend hierin? Of komt dat straks bij de begroting?
Dat staat apart in de begroting vermeld, ja. Je hebt dus hier de tegenvaller, maar je hebt bij de jeugdzorg meevallen. Je ziet ook de algemene uitkering ligt wat hoger. Ja, dus in de begroting komen die zaken tegenover elkaar te staan, ja.
Dan mag ik erom een aantal vragen, want het is voor mij een beetje onduidelijk.
De heer Pieters.
Sorry. Ja, dat is voor mij een beetje onduidelijk, dit antwoord. Dus ter verduidelijking, dit is niet het saldo van de bijstellingen. Wij krijgen de plussen, want het lijkt mij logisch als je een afwijking hebt ten opzichte van de begroting dat het saldo zou zijn.
Nee, we hebben natuurlijk een bedrag begroot al. En in de loop van een jaar hebben we uitgaven gedaan die hoger uitvallen en dat is deze bijstelling.
Ja, dat begrijp ik. Maar volgens mij was de vraag van de heer Van der Boogaard of de meevallers
dan
in de begroting komen.
Precies.
En dat is niet zo.
Jawel, dat zijn die arbitragegelden van de jeugdzorg, die komen apart in de begroting, worden die zichtbaar.
Ja, maar dat zijn toch meevallers, dat zouden toch bij de...
Ja, maar dat weet je over de najaarsbrief, hè?
Ja.
Niet over de begroting. In de begroting worden die voor de komende jaren meegenomen.
Ja, helder. Dat is ik begreep van meneer Van der Boogaard dat er meevallers zou zijn in dit boekjaar.
Die is, kijk ik eventjes... Anders moet ik maar een technische vraag van maken.
Mag wat mij betreft
doe
ook.
Maar.
Ik denk, volgens mij ontstaat er nou een begripsverwarring.
Ja, nee, klopt. Het is, ik meen dat die al eerder verwerkt was in mijn circulaire en najaarsbrief.
Dat zou kunnen. Dit is de najaarsbrief van dit boekjaar. En als we nou een meevaller hebben, dan zou die er saldo moeten zijn. Of die zou bij de meevallers moeten
zijn. Die zit dus al in de eerdere bijstellingen. Dus dat,
Die zit in eerdere bijstand.
Ik steun toeverlaat, zie je knikken. Dus
helder. Ja, dan is duidelijk. Dankjewel.
Ja? Even kijken. Nou, hij is niet. Ja, daar is hij. Even heel kort de structurele voor- en nadelen in die bijstelling. Wat ik noemde, die praktijkondersteuners voor de huisartsen. Dat is dan een, dat valt vrij, dus een structureel bedrag van 60.000 euro. En nou, een correctie in de boekhouding, dat is erg meer technisch iets, maar dat betekent wel dat de kosten voor IKaren, voor jeugdgezondheidszorg, iets hoger uitvallen, 38.000 euro. Ja. En dat is dan ook structureel, loopt ook een beetje op in de loop van de jaren. Ja, dat is niet anders. En afgelopen, kijken. Ja. Wij hebben lopen tegenaan dat, en dat is ook in verband met corona, daar komt die straks nog weer een keertje terug, inwoners met psychische klachten extra ondersteuning nodig hebben. En dat is een bedrag van 66.000 euro. Dat wordt uit die coronagelden gedekt. De inspectie van de riolering, ja, die kon eigenlijk niet verder zonder de camera, want die was kapot. Ja? Ja, ben ik niet goed verstaan? Of,
Nee, Willem had problemen met zijn iPad.
Ik zie een vraag van de heer Van Os.
Ja, sorry voorzitter, maar ik ben mijn bril vergeten. Maar volgens mij zit er niemand in de Pepsik, of niet? Als ik het goed heb. Nee, zit wel iemand in. Nou, dat is jammer, anders had het beeld groter gekund.
Oh, ja. Oh, ja.
Niet iedereen is al ijdel.
Ja, het kan niet schermvullend zo mooi zijn. Ja. Nou, 7.500 euro voor de aanschaf van een inspectiekamer voor de riolering. Ja, als die stuk is en je kunt niet meer inspecteren, kom je niet verder. En dus die kosten voor de IKaren, die ik net noemde. Dan, dan lopen we naar de reserves. Er is een motie ingediend, dat ben ik de datum even kwijt, maar dat voor... om voor 235.000 euro te besteden aan bruisende kernen. Daarvan is nog een restant over van 132.600. Nou, dat is meer dan een restant natuurlijk, dat is de helft een beetje. En die zou je kunnen meenemen in de mee te nemen gelden, maar we verwachten eigenlijk niet dat het volgend jaar al op is. En om te voorkomen dat je dan steeds weer in de discussie komt, dan moet je dat meenemen, wilden we die in een bestemmingsreserve bruisende kernen stoppen, zodat je daar de komende jaren met daarmee die aan de doelstelling kunt voldoen van die motie. En dus inderdaad de boel verder versieren en weet ik wat er allemaal mee kan gebeuren. En het voorkomt ook dat je denkt van ja, hij moet dit jaar op en dan gaan we het te makkelijk uitgeven. Dus dan kun je er serieus mee aan de gang blijven en dat ook de komende jaren doen. Dat is dan mijn bruggetje naar de mee te nemen gelden. Dat is een totaalbedrag van 1,2 miljoen en nog wat. En in het verleden heb ik daar natuurlijk altijd tegen geageerd, al dat mee te nemen geld. Dus ja, daar sta je dan met. Maar goed, er is wel een goede onderbouwing van. Het is, er zijn 23 voorstellen met grote en kleine bedragen erachter. Een hele grote is de subsidie voor glasvezel. Dat is iets wat we toegekend hebben, maar van de tweede betaling nog moet plaatsvinden. En dat is 234.000 euro. Dus als dat eraf gaat, dan zit je al onder de miljoen. En dan heb je dus een groot aantal kleinere zaken. Ik noem even het kindpakket voor 30.000 euro. Vroegsignalering van schuldhulp voor 60.000 euro. Warmtetransitievisie, 130.000 euro. Dan zijn het allemaal wel zaken waarvan je denkt, ja, daar moeten we toch mee doorgaan. En een heleboel kleintjes maken ook een grote. Dus ze zijn allemaal te verklaren en allemaal wel terecht. We zijn ook wel even kritisch doorheen gegaan. Ook een aantal dingen zeggen van, nou, laat die maar weer vrijvallen. En nou, als afsluiting van de najaarsbrief wil ik er nog even inzicht geven in hoe het college de coronagelden wil besteden of heeft besteed. Dat gaat een beetje door elkaar heen. En we hebben daar van de raad mandaat voor gekregen en we moeten natuurlijk wel laten zien wat daarmee gedaan is. In het sociaal domein hebben diverse organisaties om ondersteuning gevraagd bij extra loonkosten, subsidies die... voor activiteiten die nog niet direct uitgevoerd konden worden, maar waar ze dus wel kosten voor maakten. En dat loopt op totaal 435.000 euro. Frisse Start, dat is een project waarbij een aantal clubs en verenigingen dus een klein bedrag krijgen voor een startactiviteit om weer het leven op te pakken na corona. Wat ik net noemde, die extra inzet van de praktijkondersteuners huisartsen voor psychische hulp. Corona hakt er bij veel mensen toch wel in. Handhaving, vroeg om extra BOA's. Geweld doet nergens thuis. Het huiselijk geweld, niet huishoudelijk geweld. Is natuurlijk ook een risico wat met corona samenhangt. En dus dat geld hebben we ook vanuit die reserve gehaald. In de interne organisatie, daar staat een stevig bedrag. Maar er is ook veel inzet gepleegd vanuit de organisatie voor, vooral in het begin, in Oranje Klom, zoals het zo mooi heet. Zeg maar, dus de bevolkingszorg in de veiligheidsregio Drenthe. Dat is ook gewoon verplicht. Hè, maar daar hebben bijvoorbeeld Jan-Henk Kuipers en zo veel uren aan besteed. De organisatie heeft veel thuisgewerkt, dus daar is ook in geïnvesteerd. Nou, zo zijn er nog wel andere dingen te noemen. Bij elkaar loopt dat op tot een 8 ton. De omgevingsvisie, die is een half jaar uitgesteld. Dat betekent dat je ook een half jaar langer bezig bent met die voorbereiding. En dat betekent dus ook extra kosten voor personele inzet daar. De verkiezingen, dat is 2022, maar ook van dit jaar, extra kosten voor de kuchschermen, de brede opzetten. Daar is allemaal extra materiaal voor aangeschaft. En dat gaan we dan volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen misschien nog een keer gebruiken. Maar die kosten zijn er dus wel. En het beheer van de sporthallen, extra schoonmaak die we moesten doen. Extra beheer wat dus plaatsgevonden heeft voor de verschillende sporthallen. En dan is er nog ruimte voor eventuele claims van dit jaar. Want wat er dus vorig jaar, die claims uit het sociaal domein die ik noemde, die zijn van 2020 en 2021 kent. Ook nog een coronaperiode, dus we zijn er nog niet klaar mee. Maar dit is dus de stand van zaken op dit moment. Dan wil ik doorgaan naar de begroting, met uw welnemen. Hij is een beetje langzaam. Even niet de verrassingen weggeven, ja. Opzet, nou, de mei- en de september-circulaire zijn verwerkt. Dat mag u verwachten. Nieuw beleid conform de perspectievennota zit erin opgenomen. We hebben nog een aantal voorstellen uit het hoofdstuk niet gehonoreerde collegeambities alsnog opgenomen. In de perspectievennota stond een lijstje van dingen, ja, dit zouden we wel willen, maar doen we het toch maar even niet. En nu zeggen we, nou, moet kunnen. De herijking van het gemeentefonds zit hierin. En daarin zijn wij het nadeelgemeente, de grootste nadeelgemeente in Drenthe, de enige die ook nog echt onder het maximum duikt. Gelukkig is het gemaximeerd op 60 euro per inwoner over 4 jaar. Maar het is wel een stevig bedrag. Dus dat hebben we ook volledig opgenomen. Want ja, waarom zou je jezelf voor de gek houden? Dan hebben we het realistisch begroten van het sociaal domein. Dus deze keer hebben we echt gekeken aan de voorkant van wat verwachten we nodig te hebben voor het sociaal domein. Dit zijn dus meer de reële kosten. En voorheen keken we van oké, dit krijgen we van het Rijk, dit is het dan. En alles wat er overheen ging, oh, tekort, jammer. En nu weten we aan de voorkant van, nou, dit hebben we, verwachten we nodig te hebben. Dan kan dat eind ook nog zelfs meevallen zijn, maar in elk geval, dan weet je waar je toe bent.
Even een kleine vraag.
De heer Oele.
Ja, dank u. Herijking gemeentefonds. Ligt dat nu al eigenlijk een besluit of wat is de stand van zaken? Want het was eerder een voorstel, maar is dat nu al vastgesteld? Wat is de situatie nu?
Hij is nog niet helemaal vastgesteld, maar wat nu gebeurt zijn eigenlijk een beetje de laatste punten en komma's. En ja, nog wel wat onderhandelingen en er kan nog wat verschuiven. Maar wij moeten eigenlijk wel van uitgaan dat dit voor ons de uitkomst wordt. Ja. Dus ik zou het graag mooier maken, maar eerlijk is eerlijk. Dus dat is, en mochten ze nou echt helemaal van gedachten veranderen, nou, dan hebben we meevallen. Tenslotte, het amendement om de OZB-verhoging terug te draaien is ook doorgevoerd in deze begroting. Daar is nog een vraag gesteld die ik dan nu gelijk maar even noem over wat is dan het effect van wel of niet OZB verhogen op de algemene uitkering van het gemeentefonds. Want er was even wat verwarring over. Is dat 1-op-1? Als je nou meer OZB doet, krijg je dan ook gelijk meer. Nou, dat is helaas niet zo simpel. Er zijn heel veel factoren die meespelen in het gemeentefonds om de uitkering te bepalen. En dat is niet 1-op-1 een verband met de OZB. En daarnaast worden we zoveel gekort dat ook als je die OZB verhoogt, dan blijf je nog altijd onder dat minimum zitten. Dus wat betreft de uitkeringen heeft verhoging van de OZB geen effect. Het blijft natuurlijk wel zo dat het een uitbreiding is van je structurele middelen.
Voorzitter, mag ik wat vragen?
De heer Irena.
En wat houdt dat onbenutte belastingcapaciteit in? Want dat was in de toelichting van de brieven die wij destijds hadden gekregen, was dat een van de argumenten. Kunt u dat uitleggen?
Doe ik het even uit mijn hoofd. Met onbenutte belastingcapaciteit is onder andere je eigen belastingtarieven vergeleken met de gemiddelde belastingtarieven van, ik meen de VNG, het zal niet rente zijn, maar er is een gemiddelde wat Nederland besteedt aan, of heft aan OZB, en dan kijken ze van zit je daaronder, zit je daarboven. En dan moet ik even kijken, dat heeft ook met die artikel 12 gemeente te maken. Maar dat, dan ga ik dingen roepen. Maar het is in die sfeer moet je denken. Er is een soort gemiddelde uitgave en als je daaronder zit, dan heb je een onbenutte belastingcapaciteit. Het is niet een vast bedrag dat zegt van nou je mag maximaal zoveel heffen of zo, want die vrijheid heb je. En als je er ver boven zit, ja dan. Ik weet niet of je dan overbenut. Maar, en anders dan zou ik voorstellen om er even een technische vraag van te maken. En dan. Ja? Dan hoef ik nou geen dingen te zeggen of ik later op terug moet komen. Daar hou ik niet van. Dan ga je even langs. Incidenteel nieuw beleid wat we hebben opgenomen. En. Dan, ja, dit is het staatje, dat is ook slecht leesbaar hoor. Ook hier de inzet van de BOA's, dat zit in de mee te nemen gelden al. Dus hier is al dekking voor. Dus het heeft geen effect op het begrotingssaldo. Het vitaal platteland zit erin. Dat uitvoeringsplan geweld wordt nergens thuis. Dat zit ook in de coronagelden. Dus dat hebben we ook al. De stembureaus. Ja, er staat centrale stemopname verkiezingen. Dat is een andere methode van stemmen tellen, dat het op één centrale plek gedaan gaat worden. En daar doet Tinalo dus ook aan mee, want het kost wat extra. Het taalhuis, het opzet burgervormen energietransitie, waar ik dacht het CDA om gevraagd had. Daar is geld voor opgenomen voor het cultuurfonds. Daar was van D66 en ook met je GroenLinks de vraag. En dat, van hoe dat vorm zou kunnen krijgen. Nou, we hebben hier een bedrag opgenomen en dat plan moet dan nog daaronder komen. Dat moet wel uitgewerkt worden. En dan hebben we dus toch, wat ik net zei, die €150.000 voor de omgevingsvisie. De aanvullend krediet wat we nodig hebben vanwege die vertraging. En ja, dat gaat goed. Dan hebben we nog een paar incidentele nieuwe beleiden die we uit de ARGI willen dekken. En dat is extra geld voor de uitvoering van de RES. We zitten al 40.000 in de mee te nemen gelden, dit komt daarbij. En wat nog buiten het nieuwe beleid gebleven was, dat waren de invasieve soorten, biodiversiteit en ook de cultuurcoaches. En die willen we dus in elk geval nog voor 1 jaar incidenteel opnemen. En daarna, ja, eigenlijk zijn de dingen die je zou moeten blijven doen, zeker die bestrijding van die invasieve soorten. Maar dan kijken we ook even naar de ruimte die we hebben. Dus we laten het even nu op incidenteel staan. En als het ooit naar structureel zou kunnen gaan, zou dat heel mooi zijn. Maar dit is de stand van zaken nu.
Ik zie een vraag van de heer Pieters.
Ja, ik ben ongetwijfeld weet u dat dat veel beter dan ik weet. Die invasieve zone, hebben we die niet al een paar keer structureel als incidenteel opgenomen?
Ja.
En hoe lang mogen we dat doen voordat we ze... Mag dit nou wel?
Dit mag nog wel. Maar op een gegeven moment zul je, ja, eeuwigdurende pilots, dat kan inderdaad niet.
Ja, dus ik dacht dat een maximum termijn van 2 of 3 jaar bestond. En volgens mij zit we daarop.
Ook weer technische vraag. Ik ben van mening, onder de indruk dat het mogelijk is, omdat die regelingen, wat wel en niet incidenteel is, ook aan verandering onderhevig zijn. Maar ze worden alleen maar strenger, hoor. Dus. Het is goed om er even op te letten. Ja. Maar ik schrijf er niet op, maar ik neem aan dat ze wel komen. Heel fijn, daar vertrouw ik helemaal op. Dan gaan we eentje verder. En dat is. Dan gaan we verder met structureel nieuw beleid met dekking. Ja, dat zijn zaken die bijvoorbeeld in het wegenonderhoud al zitten. Hè. De herinnering van de S-weg, dat zijn zaken die al vaker langsgekomen zijn. Die we, en dat staat ook meer in de jaren daarna. Maar het zijn... Ja, als het lukt om het in 2022 uit te voeren, dan gaan die kapitaallasten de jaren daarna lopen. Dus, dat zijn dus verschillende zaken, wegenonderhoud, bruggen en de vervanging van de vrachtwagens. In dat geval geldt dan als de oude weg is, vervallen die kapitaallasten en dan komt er ruimte voor een nieuwe. Dat blijft dus allemaal doorgaan. En nu krijgen we er een... Wacht even, oh, dat was... Hey. Nou, hier heb ik het net over gehad geloof ik. Ja, ja, ziet. Ja. Nee, ik ben. Hij fopt me. Dus, ja, deze heb ik overgeslagen. Dus dat is ander structureel beleid die ten laste komen van het begrotingsresultaat. Dus dat is een ander verhaal. Dat begint met dat onderhoud gebouwen. We hebben het daarover gehad bij de bespreking van de jaarrekening, dat de accountant heeft gezegd van ja, de manier waarop je dat groot en klein onderhoud samen heeft gevoegd, dat mag niet. Dus er moet wat vrijvallen, er moet een nieuwe bestemmingsreserve gevormd worden voor dat onderhoud. Dat werkt op deze manier uit. En er was ook een, we hebben toen gezegd van nou, dat wordt dit jaar niet, dat wordt volgend jaar voor dat lukt. Maar dat is dus toch gelukt om het dit jaar al in de begroting op te nemen. Nou, hoe dat dan precies een vorm krijgt, dat kunt u dan in de begroting vinden. De meerjaren duurzaamheidsplanning, dat zijn kapitaallasten voor aanpassen van de eigen gebouwen. Aanbrengen van ledverlichting en zo, dat zijn allemaal dure grapjes. Wij hebben gemeend dat we de buitenplaats een subsidie moeten geven, structureel, om van de discussies af te zijn. Ook omdat het steeds meer incidenteel is, maar ook om de buitenplaats bestaanszekerheid te geven ten opzichte van de provinciale subsidie.
Even via de microfoon, de heer Van S heeft een vraag.
Dat betekent dat er geen incidentele subsidie is in 2022?
Nee, wij willen dus graag structureel, we stellen voor om structureel subsidie te geven. Dan hoeven we dus niet meer incidenteel te doen. Hetzelfde bedrag. Dit jaar was hij nog incidenteel. Ja.
Eén hoeft dan niet uit te sluiten.
Even goed in de microfoon, want het is heel slecht te verstaan. Ik kan hem even naar je toe trekken.
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, natuurlijk. Dat zal ook,
nee, maar we zijn gul, maar we moeten ook onze grenzen kennen. ICT-veiligheidsmaatregelen. Nou, met alle verhalen over hacken en dergelijke zal duidelijk zijn dat we daar echt wel in moeten blijven investeren. Dat is ook niet iets wat je eenmalig doet. Het zijn ook forse bedragen, zoals je hier ziet aan de kapitaallast, die ook over vrij korte termijn worden afgeschreven. Dus ja, dat is jammer. De elektrische installatie van het gemeentehuis heeft dan een paar laadpalen zien staan. Dat is maar een klein stukje hoor. Maar er zijn natuurlijk meer apparaten in huis. We zijn ook al klaar voor het installeren van zonnepanelen. Dat zit nog niet in de begroting, maar daar bereiden we dan op voor. En verder is het vervanging van een aantal units die ook gewoon plaats moeten vinden. En wacht even, ja, laat ik laatste niet overslaan. De onderwijshuisvestingsprogramma 2022, kapitaallasten van 77.000 vanaf volgend jaar. Dat is dan de bouw van de Mariaschool die toegezegd is. Even kijken, nu gaan we de goede kant op. Bijna, nog eentje. Dat is mooi, hè?
Steeds kleiner.
Ja. Wij hadden gedacht om deze in handout uit te delen, maar dat is iets verkeerd gelopen. Dat is wel heel jammer, want het is op zich een hele boeiende meerjarenbegroting.
Is er iemand die dit wel kan lezen?
Ik kan het heel goed lezen.
Ja, oh, hier vandaag ga ik wel, ja.
Nou, laat ik even zeggen, de eerste vijf regels, dat zijn eigenlijk de... Oh, kijk eens, wat gaat er gebeuren? Nou, dan voel je dat, dan ben je weer even wat verder. Kijk eens. Oh, die mensen worden steeds technisch. Ja. Nou,
Ik moet even zo lezen.
Nou, als we daar even doorheen lopen, de begrotingsresultaat, het startpunt is dan de perspectievennota van voor het komend jaar. Wij zijn in mei circuleren. De opschalingskorting, dus dat we dus als gemeentes maar meer zouden moeten samengaan en dergelijke en dat allemaal goedkoper kan, die is in elk geval voor het komend jaar weer afgeschaft, geschorst, hoe moet ik noemen, maar nog niet helemaal van tafel. Dus voor de komende jaren daarna staat die als PM benoemd. En dat is een 4 ton die je in je achterhoofd kunt houden als hopelijk nog een keertje binnen te krijgen. Maar dan de resultaten van de septembercirculaire, indexering, nou dat zijn allemaal standaard dingen zou ik zeggen, ja daar horen bedragen bij. Dan krijgen we de raming van de bouwleges, die moeten we bijstellen, want de systematiek verandert, waardoor we niet zoveel meer kunnen toerekenen aan de legers als voorheen. En dat betekent toch wel een fors nadeel. De arbitragecommissie van de jeugdzorg, daar waren net vragen over. Nou, die staan dus voor komend jaar is die dus al verwerkt en voor de jaren daarna staat die in de begroting. Lekker, hè? Ja, daar kun je wat mee. Maar dat geld is ook zo weg, hoor. Dus dat... Dan de, van 8 tot en met 11, ja, dat zou je eigenlijk samen moeten pakken als het effecten van het realistisch begroten. Dus aan de voorkant kijkt, wat hebben we nodig en wat houden we dan aan de achterkant over of komen we tekort. Om dat in orde te krijgen, hebben we altijd gesproken over een maatregelenpakket. Eigenlijk moet je daarvan zeggen, de afdeling heeft gezegd van, moet je luisteren, als wij goed aan de slag gaan met onze procedures, met wat we allemaal inkopen en dergelijke, en daar zijn we al goed mee aan de slag, dan kunnen wij op termijn tot 1,5 miljoen ongeveer euro besparen. En daarvan is 460.000 is al gerealiseerd. Dus die staat daar benoemd onder 9. En voor dit jaar, voor komend jaar, we zeggen van nou, we zijn nog zoveel aan het ombouwen en inwerken, inregelen, noem maar op. We zullen vast wel wat resultaat behalen, maar dat gaan we nog niet benoemen. Daar gaan we nog geen bedrag aan hangen. En voor de jaren daarna zeggen we, nou, dan moet dat bedrag gewoon gehaald worden. En naarmate de effect van die maatregelen groter wordt, loopt dus die 1,5 miljoen weg naar nul en dan zijn we helemaal blij.
De heer Schekschaten wil even een verduidelijke vraag stellen.
Ik schrik een beetje het bedrag voor de arbitragecommissie jeugdzorg, 1,7 miljoen. Nee? Ja.
Ja. Ja.
Kunt u daar iets van vertellen over waar dat bedrag zo vandaan komt?
Niet zo uit de losse pols, maar een technische vraag wat dat betreft, ja, zou veel mensen verandering geven.
Het wordt een hele dure Sinterklaas, dus dat is goed. Maar ik zal het meenemen.
Ja. Nou, 12e OCB, dat is al een paar keer langs gekomen. Op de gemeentewerf, daar willen we graag een nieuwe nieuwbouw plegen, maar nou, voordat het allemaal geregeld is, zijn we toch weer een paar jaar verder nu. Dat betekent dat die kapitaallasten voor de eerste 3 jaar beschikbaar zijn. Dus dat is een...
De heer Pieters.
Op gevaar of dat het ook weer een technische vraag wordt. Kan de wethouder mij proberen uit te leggen wat dat betekent dat we 2 keer het bedrag van 1.655.000 euro onder het sociale domein. En 1 keer in het rode en 1 keer in het zwart. Dus we hebben een maatregelpakket en dat is niet gerealiseerd. En dan nemen we weer op als maatregelpakket. En nou zou je het toch net zo goed als 3 kunnen zetten, of zie ik dat nog een keer?
Je zou gewoon 0 neer kunnen zetten, maar ja, dan laat je dus niet zien waar je mee bezig bent. Dat is eigenlijk zichtbaar maken van...
Maar betekent dit nu dat u aangeeft dat van het maatregelpakket, wat in mijn beleving ongeveer 2 miljoen was, waar we keuzes uit gemaakt hebben, daar hebben we toen in CESA nog onder de corona gedaan, dat daar 1.655.000 euro niet gerealiseerd van is?
Er is 460.000 van gerealiseerd en eigenlijk moet je dan dat hele verhaal van het maatregelenpakket loslaten. Want we kijken nu gewoon van hoe werken we met in het sociaal domein, hoe gaan we dat aanpakken. En dan is er een winst te halen van, het is dus eigenlijk, ja, je zit een beetje met de semantische discussie dan, het is niet meer de... het maatregelenpakket van voorheen. Ja. Nee, daar gaan we mee door. Maar dat, Het is niet meer een lijstje van dat levert zoveel op en dat levert zoveel op. Het is gewoon een één totaalbedrag waar we mee aan de slag gaan.
Gezegd. Dus dat betekent dat met maatregelenpakket waar we heel veel werk in gestoken hebben, dat we dat gewoon loslaten en nou gewoon realistisch kijken waar we kunnen bezuinigen.
Ja, in feite wel. Maar daar zitten die dingen die we besproken hebben natuurlijk wel in als maatregel. Alleen we gaan niet meer zeggen van
over. Het is er nog wel, maar we benoemen niet meer zo. Is dat hem?
Dat zou, ja. Zo.
Drie,
nou ja, dus, okay, dus niet. Het heet nu gewoon die taakstelling. Er zijn een soort vrijwillige taakstelling van de afdeling waarvan we zetten, dat is goed, doe maar. En die boeken we dan zo in. Dus dit is, ja, waar je hier een beetje mee zit, is die overgang van het budgetair neutraal begroten naar het realistisch begroten. En dan krijg je daarvan dit soort dingen, die dan volgend jaar heb je daar geen last meer van. Dus het is nu even, ja, kijk je er raar tegenaan, dat kan ik wel begrijpen. Maar ik kijk er zo, ja, we echt even moeten denken van, hey, klopt dit jaar, maar het klopt. Dus dat... Nou, ik sta er niet alleen in, gelukkig. Mensen die ervoor geleerd hebben, die vinden ook dat klopt. Dus dat,
Voordat u verder gaat, de heer Woutersson had een vraag.
Ja, bedankt. Denkt u last te hebben van de hoge energieprijzen volgend jaar?
Ik zou natuurlijk heel wereldvreemd zijn als ik zei nee. Maar ik heb geen idee in wat voor mate of hoe dat zich gaat uitpakken. Ik weet niet wat voor contacten we hebben, dus dat... Daar kan ik verder geen zin of woord over zeggen, maar het is wel een van de dingen die u natuurlijk als een waarschuwing in de gaten moeten houden. Dat zal ons parten kunnen gaan spelen, ja. Maar hoeveel, weet ik niet.
Heeft u langlopende contracten?
Kan ik zo niet zeggen, weet ik niet. Ik zie, ik geloof het niet, maar... Nou, de overige dingen zijn ook weer zaken uit najaarsbrief en dergelijke. En dan komen we onderaan de streep op de resultaat van de begroting. En die is dan komend jaar 6, bijna 7 ton. Maar direct daarna dan zitten we een ton in de min. En dat loopt dan ook hard op tot 9, nou, bijna miljoen en verder. En, nou, nou, liever niet, maar...
Wilt u dat?
Oh, sorry. Nee, komend jaar kunnen we dus rekenen op een sluitende begroting van, met een overschot van 667.400 euro. Daarna lopen we in de min van 98.000 euro en dat loopt dan ook hard op in de komende jaren. Dus 9 ton in 2024 en 1,2 miljoen in 2025, zoals de cijfers nu liggen, bij ongewijzigd beleid, zeg maar. Ja, dus u kunt er nog niet aan doen, hoor, maar ja. En dan hebben we in ons achterhoofd dan die opschalingskorting, waarvan we hopen dat die dus inderdaad helemaal van tafel gaat. Dan heb je weer 4 ton erbij. En de arbitragegelden die zijn voor 75% opgenomen. Dus als dat allemaal definitief is, komt daar dus nog 25% op. Dus dat levert toch nog wel weer wat meer ruimte op. Dus ja, we hebben voorzichtig begroot. Je mocht 75% opnemen. Eigenlijk is het incidenteel geld. Maar de provincie heeft gezegd, je mag het structureel opnemen, maar dan tot maximaal van 75%. Dat doen ze alle gemeentes. En nou, dat heeft dit effect. Maar dat betekent dus dat daar nou, 1/3 van die 1,7 miljoen bij komt. Hè, want dat is 75%, 25% erbij op is.
Voorzitter.
De heer Knot.
Ja, we zien de cijfers van 2024-2025 niet, maar... Als ik het goed begrijp, zegt u, die zitten dan op min een miljoen, min 1,2 miljoen of zo. Is dat iets wat geaccepteerd wordt door de provincie als je het zo begroot?
Daar kom ik zo dadelijk op. Ja. Nee, geef niet, maar het is een goede vraag. Maar ik ga hem nu nog niet beantwoorden, anders dan geef ik alles weer weg. Geen vragen over dit verhaal. Ja, het is jammer dat het... dit is wat het is. Dan, kijk wat er gebeurt. Hij zit, doet zeker niet als hij vergroot is. Nu wel? Ja, oké. Okay. Prima. Dit is nou, meneer Knot, het antwoord op uw vraag. Dan kijken we naar het structureel begrotingssaldo. En dan zegt de provincie van, wij gaan hier even met de stofkam doorheen. We halen al het incidentele aan middelen en uitgaven eruit. Wat blijft er structureel over dan? En dan is de grote vraag, ben je in staat om je structurele lasten te dekken met structurele baten? Dat is waar de provincie naar kijkt en daar word je dan ook op beoordeeld. Dan zal ik de cijfers even in het midden laten, maar onderaan de onderste regel, dan zie je dat na vaststellende begroting is het komend jaar positief, 2023 is positief, 2024 is een klein negatief bedrag, 30.000 euro, en 2025 nog iets groter, 278.000 euro. We hebben bij de hele berekening de handleiding van de provincie gebruikt, die zij in september hebben uitgegeven. Waar dat niet beschreven stond, hebben we dingen gedaan zoals in de voorgaande jaren. We hebben het onlangs ook met de provincie zo besproken. Dat betekent dat het structureel in evenwicht is, zoals het mooi heet. Het is een beetje koorddansen. Maar dit is een begroting waarmee je bij de provincie nog wel aan kunt komen. Ja. Maar dan moet je dus op termijn echt wel verder kijken, want die 275, ja, als het weer verder op gaat lopen, dan zijn ze weer niet blij. En wij zelf natuurlijk ook niet, want onder curatele gezet worden is één ding, maar je wil zelf gewoon een goede begroting hebben, lijkt mij. Dan hebben we nog de ontwikkeling van de Argi en het weerstandsvermogen voor u. Was slecht lezen, maar de Argi dat ziet er dan heel goed uit. Hè. Er komt 1,8 miljoen bij. Maar dat zit dan vooral in die vrijval van het geld van het gebouwonderhoud. Dat is 2,5 miljoen. Ja, en dan gaat het hard. En er staat dus ook wel de accommodatiebeleid min 8 ton voor. En nog wat andere dingen die negatief zijn. Want reserves. Dus bij elkaar komt er 1,8 miljoen bij. Zitten we op 11 miljoen. En dat loopt verder in de loop van de jaren ook nog wat op. En dat levert dan een weerstandsvermogen op. Dat dan staat er bij een weerstandsvermogen. We hebben een weerstandscapaciteit nodig van ruim 6 miljoen. En we hebben een capaciteit van dik 23 miljoen. Dus dat is zo'n beetje drie keer zoveel. En daar zit dan die onbenutte belastingcapaciteit in. Als je die eraf haalt, want daar kun je niet zo makkelijk aankomen. Dan moet je echt de regels aanpassen en zo, maar de Argi en de Arca, ja, die zijn direct beschikbaar en ook onvoorzien incidenteel. Dus dat is toch een goede 20 miljoen die we beschikbaar hebben om een risico van 6 miljoen op te vangen. Hoe komt het zo hoog? Nou, de risico's zijn bijvoorbeeld verlaagd omdat wij dat gemeentefonds, die herijking, nu verwerkt hebben in een begroting. Dat scheelt 1,2 miljoen. Die zat in de risico's. Het is geen risico meer. Dat is werkelijkheid geworden. Dus die staat daar nu als een minbedrag. Maar dan kan die bij de risico's eruit. En hetzelfde geldt voor de realistische begroting van het sociaal domein. Daar zat hier ook 1 miljoen als risicodekking in. Want stel je voor dat je een miljoen tekort komt aan het eind van het jaar. Nou, dat weten we niet. Dat is nu gewoon begroot. En dan is gewoon de wereld gewoon wat duidelijker geworden. En dan in de GRECSE zitten nog een bedrag van 6 ton, waar het risico wat groter geworden is, omdat niet alle GRECSE zo positief uitpakken als Terborg. Nou, er zijn nog wel andere risico's, maar dit zijn even een paar als voorbeeld van hoe dat werkt. Daarmee heb ik de cijfers een beetje op een rij gezet. En komen we aan de...
De heer Oele heeft nog een vraag.
Oh, dat mag.
Dan nog even zeker weten, de extra gelden voor de jeugdwet, die 1,3 miljard van je partijgenoot. Zit die nou hierin al, of is dat, want ik dacht er nog, want is juist september circulaire, dat is al verwerkt.
Ik zie iemand enthousiast ja knikken, dus ja, dat zit.
Ja,
dat is al verwerkt. Het zou mooi zijn, maar ja, dat is goed. Hoe gaan we verder?
De heer Kloos.
Voor mij even, dan ga ik op 2-3 plaatjes terug. Dan liet u een heel lijstje zien tot het jaar 2025. Mm-hmm. En zoals ik het kon inschatten, was dat bij 2023 liepen we een plusje. En daarna ging het in de min. Hè? Dat was in principe het verhaal. Ik zag ook in het rijtje, want het ging met die OZB, want dat heb ik niet helemaal kunnen volgen. Die 5% korting die gegeven is die nu in uw verhaal teniet gedaan? Of hebt u die nog wel mee opgevoerd als tekort van 260.000?
Nou, dit is dus een vergelijking met de begroting zoals die in de perspectiefnota stond. Dus om dat amendement te honoreren, hebben we dat hier dus opgevoerd als min 260.000. Dus, dat betekent inderdaad dat er 260.000 structurele middelen niet binnenkomt. En dat gaat dus van het totaal af.
Willen we daarvan af? Dan zal er een voorstel moeten komen.
Dan de raad heeft gezegd, we willen dat niet. Dus als de raad zegt, van nou, misschien toch wel een goed idee, dan zal de raad met een voorstel moeten komen. Ja.
Dank u.
Als wij dat weer doen, dan... proces, ja, het is... ik denk wel eens van... wat betreft de energietransitie zou het mooi zijn als we hier toch nog een paar dingen op stoommachines lieten draaien. Want wat er hier aan stromen komend water de afgelopen maanden langsgekomen is, daar hadden we wel machines kunnen laten produceren. Dat gaan we nu doorschuiven naar de Raad ook. De technische vragen kunnen ingediend worden tot en met 25 oktober. En dan krijgt u, als ik zo even kijk, een week later de beantwoording. En dan is de behandeling in de raadsvergadering van 9 november. Dus dat is even, ja. Maar beter met stroom en kokend water dan stroom uit de oren, dus.
Oké, dank voor de presentatie. Zijn er nog vragen die alsnog even opborrelen? Ik zie de heer Pieters.
Oh. Wanneer moet onze begroting bij de provincie zijn?
15 november.
15 november. Dus er zit hoogstens een week en dan zou erin kunnen zitten.
Kijk, als er nog amendementen zijn en zo, dan moeten we dat nog verwerken.
Ja,
verwerken.
Ja, helder. Dankjewel.
Verder geen vragen. Nogmaals bedankt. Het is dus live uitgezonden op de site, dus jullie kunnen nog even terugkijken. Technische vragen dus voor 25 oktober. Nou, het is volgende week herfstvakantie, dus dat komt goed uit. Dus ik wens jullie succes daarmee. En dan bespreken we de begroting in de Raad van 9 november. Dan sluit ik hierbij deze bijeenkomst onder dankzegging voor jullie aanwezigheid.